Gevraagd naar haar werk laat ze veelvuldig de film The Messenger de revue passeren. De in 2009 uitgebrachte film met Woody Harrelson en Ben Foster in de hoofdrol. Twee Amerikaanse militairen die aan het thuisfront nabestaanden moeten informeren over de dood van hun geliefde. Het dagelijkse werk van het tweetal leidt keer op keer tot intense, emotionele scènes, waarbij het steeds opnieuw hartverscheurend is om te zien hoe zowel de boodschappers als de ontvangers met het nieuws omgaan. Sprekend voor haar verhaal is daarnaast de geschiedenis van Chris, oud-operator van het Korps Commandotroepen, en zijn vrouw Lisa, gevigeerde namen. Zij stonden erop om het navolgende verhaal met jullie te delen. In de zomer van 2021 kwam Mariella in beeld. Toen pas. De crisis was compleet omdat Lisa het niet meer aankon thuis. De situatie was onacceptabel met mijn ernstige complexe PTSS, onvoorspelbaar gemoed, triggers, drie kinderen en een vrouw die gewoon naar haar werk moest. Ik werd opgevangen door oud-collega's die me uiteindelijk overleverden aan Mariella. Ze bleek de enige te zijn die echt tot me door kon dringen en onderkende hoe ernstig en explosief de situatie was. De enige die tijd voor me nam, geen uurtje, maar 24/7. Ze gaf me wat ik nodig had. Ze nam me letterlijk bij de hand en bleef op me inpraten. Mariella was de enige, echt de enige, waardoor Lisa zich gehoord, gezien en zich enorm gesteund voelde. Er was aandacht voor onze kinderen en we werden in onze kracht aangesproken. De zware last werd bij Lisa weggehaald en zij kon zich focussen op de kinderen, op zichzelf. En Mariella zorgde ervoor dat de rust thuis terugkeerde. In deze speciale aflevering van de Mutstas podcast. Wie is Mariella Grootjans en wat doet ze?
Een beschermnest. Ik ben in Vlissingen geboren. Een papa en mama en een jonger zusje. Mijn vader werkte altijd voor de Schelde. Dat heet nu Dame Amos. En mijn moeder werkte in de ziekenzorg. Alle twee hebben ze altijd keihard gewerkt. Dus een voorbeeld voor mij. Mama was verpleegkundige of in de zorg. En daar was ik als meisje vol bewondering voor al heel vroeg. Ik was denk ik een jaar of zes dat ik al doorkreeg van hoeveel ze werkte. Was vrij ongewoon eigenlijk voor een moeder tenminste. In de straat waren alle moeders thuis. Mijn moeder niet. Mijn moeder deed 7 dagen op, 7 dagen af. Altijd in de nachtdienst. Dus dan vertrok ze om 10:30 van huis. Dan kwam ze 's morgens om 7:00 weer thuis. Dan waren wij al uit bed. Had mijn vader ons uit ons bed gehaald. Kregen we eten. En dan ging mama aan tafel zitten. En die vertelde altijd wat ze in die nacht had meegemaakt. Dus ik, als twee jonge meisjes, zaten we altijd te luisteren naar haar verhalen, van de meest bizarre verhalen, dat ze weer een bejaarder ergens tussen een toiletpot en de muren geklemd had aangetroffen, tot en met familieleden die over de rooien gingen door dingen. Maar mijn moeder was eigenlijk mijn grootste voorbeeld en mijn held. Ik wilde eigenlijk als mijn moeder zijn. En eigenlijk al heel jong had ik zoiets, ik wil zoiets doen als mijn moeder doet. Alleen ik zei altijd tegen haar, Ik wil niet meer bloed en poep en dat soort dingen. Ik wil wel mensen troosten als ze verdrietig of bang zijn of ziek zijn. Ik had niet zoveel met al die medische dingen. Hoe zij als moeder was voor ons meisjes, dat was ongelooflijk. Dan kwam ze thuis 's morgens vroeg. En dan gingen wij naar school toe. En dan ging ze naar bed. En dan ging ze een paar uur slapen, want ze had nachtdienst gehad. En dan kwam ze 11:30 uit. En dan was ze weer wakker en dan gaf ze ons eten. En dan liepen wij weer zelf naar schooltje toe om 1:30, denk ik dat het was, 1:15, ging ze weer slapen. Kwam ze na 4:30 kwam ze er weer uit. Maakte ze eten voor ons en voor mijn vader. Heel traditioneel eigenlijk. En dan hadden we gegeten. En dan ging ze zelfs nog 2 uurtjes slapen voordat ze weer de nachtdienst in ging. Dat heeft ze tot haar 63ste gedaan. Dus ik wist niet beter dat bij ons thuis niet lullen en maar poetsen. Mijn vader was een pittige man, maar die droeg ook wel bij in het huishouden. Als mijn moeder dus in de nachtdienst zat, was een hele stoere vent. werkte ook op de marine, vergatten. Het rare was, is dat ik mijn moeder als voorbeeld had, maar dat ze ook wel eens tegen me zeiden, je lijkt op je vader. Nou, dan dacht ik altijd, dat ben ik helemaal niet. Maar mijn zusje zei, ja, je bent net zo matcha als je vader. Mijn vader had een bijzondere rol in ons leven. Met name, ik was de oudste en ik was altijd een beetje bang van hem, maar ik ben heel streng opgevoed. Zoals ze dat vroeger noemden, Spartaans. Dus het was wel de wereld in de masculiniteit. Mijn vader was echt de personificatie van een masculine man. Want we werden vrij klein gehouden. En als wij uitgingen, dan stond hij al in de discotheek. En dan was alle tamtam al van de bromsnor kon eraan. En tot en met commissaris van moordzaken. Ze kregen onze vriendjes, die hadden hem allerlei bijnamen gegeven. En dus heel streng. Ik was 18 jaar en dan mocht ik pas voor het eerst echt weg. Maar hij kwam me ophalen. En als hij niet snel genoeg buiten was, dan stond hij in die discotheek. Dan schaamde je kapot. Natuurlijk, als hij daar was.
Een warm gezin?
Ja, ik heb wel heel veel liefde gekend. Dus het was heel streng, maar ik heb ook heel veel liefde gekend. Twee mensen die nu, vanuit mijn vakgebied, nu, als ik nu terugkijk, behoorlijk veel hebben meegemaakt. In de Tweede Wereldoorlog geboren. Mijn vader heeft een vader gehad die al heel vroeg gehandicapt was. Ook een hele stoere zeebonk, mijn opa. En die is bij de daken teren is die door het dak heen gezakt. Dus die was op zijn 26e al invalide, had een dwarslesie. En toen in die tijd hadden we nog geen steun, hè, van vadertje Drees. Mijn opa die heeft zichzelf weer leren strompelen, noemden we dat. Berensterke man, maar gewoon zwaar gehandicapt. Met een oma, iedereen zegt dat ik ook op haar lijk, een hele lieve oma, die dus nog echt in klederdracht riepen, mijn opa en oma. In onze jeugd, puberteit, schaamden we ons daarvoor. Nu ben ik er super trots op. Maar zij kleurde mijn jeugd wel, opa en oma. Want opa die speelde accordeon. Ik was gek van muziek en dansen en tekenen. Opa tekende ook heel veel en schilderen. Ja, dat deed ik ook allemaal. Dus daar naartoe gaan, ik ging daar 3 of 4 keer in de week. Zat ik daar en oma die stopte je vol met eten. Je kon daar voor de bewoordingen, ik kon daar op tafel schijten. Het was fantastisch daar. En als er iemand jarig was, ging alles aan de kant in die kleine huiskamer. En nogmaals, ze hebben heel veel armoede gekend. Ook de ramp en de oorlog. Maar ja, de liefde die je daar kreeg. En dat als je binnenkwam, wat ik begrepen heb, ik was altijd een heel vrolijk kind. Altijd, zeggen mijn ouders, het zonnetje in huis noemden ze mij. Maar als ik binnenkwam, dan ja, dan lichtte de boel op, kennelijk. Maar het was heerlijk daar. Dus niks mocht of moest. Alles kon. En mijn vader, die heeft me wel eens een paar keer bij mijn opa en oma weggesleept. Want die zei van, nou is het klaar. En dan moesten we weer aan tafel. Mijn zusje en ik ook. En dan moesten we weer opgevoed worden. Want dan slurpten we met ons eten. Mijn moeder was erg van de etiketten. En heel erg van ja, netjes opgevoed worden. En 4 de schijf van 5 eten.
Leeft ze nog?
Mijn moeder.
Ja. Jou en je vader?
Ja, ja. Ik bel ze iedere dag.
Okay.
Mijn moeder heeft, dat is al zo'n 10 jaar terug, een hersenbloeding en een hartstilstand gehad. Dus is vanaf die tijd heel erg veranderd. Mijn vader heeft de mantelzorg overgenomen. Ja, wat ik zei over mijn vader, dat tot ik het huis uit ging en ging studeren, was daar altijd een soort afstand. Want ik was altijd wel onder de indruk. En ik denk iedereen die mijn vader kent, ondanks dat hij al over de 80 is, zie je wat voor persoonlijkheid het is. Maar dat veranderde wel uiteindelijk. En eigenlijk zeg ik nu, is hij mijn coach. Is hij degene die ik iedere dag bel. En het is heerlijk, dan bel ik hem op en dan heeft hij weer wat gezien op televisie. Of hij spelt de krant, het is een hele intelligente man. Hij geeft daar zijn mening ook over. Ongefilterd bij mij. Ja, om een voorbeeldje te geven, belde hem gisteren. En ik vertelde over mijn kinderen wat, want ze zijn altijd heel betrokken geweest, ook bij mijn kinderen. Ze hebben een hele fijne taak voor mijn kinderen in hun jeugd ingenomen. Want toen ik werkte bij Defensie, maakte ik lange dagen. Want toen werkte ik door het hele land en ik kreeg 2 baby's achter elkaar. En dan waren mijn ouders er ook voor mijn kleintjes toen de tijd nog. Maar ik belde hem gisteren en toen zei hij, heb je het gelezen in de krant? Je mag jezelf geen moeder meer noemen. En ik zeg, wat? Zegt hij, dat is de mooiste titel die je kan krijgen met jou. En ik zeg, ja, dat vind ik ook. Ik zeg, ik ben nog steeds blij dat ik, als mijn kinderen die nog in huis wonen, mijn jongens waar ik heel dol op ben, mij, of het nou positief of negatief is, maar mij bellen en al is het midden in de nacht, dan zeggen ze, hey mam, de jongste die kan het nog steeds halen achter elkaar. En dan gebeurt er iets met mij of ik ben vreselijk bezorgd of ik word heel blij. Maar ik denk wel, ja, dat zijn de dingen die ik met mijn vader bespreek. Over politiek, over... Maar ook als ik me gewoon kut voel. Als ik ergens voor een berichtgeving of ik heb iets heftigs meegemaakt. Want ik werk niet alleen aan huis, maar ook door het hele land soms heen. Je kan niet over je werk praten. Maar mijn vader weet alles. Die weet echt alles. Dus die bel ik op. En dan zeg ik, pa, het was weer een dag. Dit of dat. Of soms ook iets heel leuks. Weet je wel. Van, weet je wat ik heb gekregen? Een klein cadeautje van iemand. Of een bedankje. Dat is mooi, kind, zegt hij dan. Dus ik ben heel blij dat ze nog leven. Al zie ik wel dat mijn moeder nu heel erg achteruit gaat. Ze is langzamerhand blind aan het worden. En dit is gewoon vreselijk verdrietig als je dat ziet. En ze heeft al natuurlijk wat beperkingen door haar CVA. Maar ze doen het beide nog heel knap. Ze wonen zelfstandig. En eigenlijk klop ik iedere dag het af dat ze er nog zijn. En zeker de laatste jaren kan ik nu zeggen, zoals het vroeger ging tussen mijn vader en mij, dat je een beetje bang bent voor het autoritaire wat hij had tot ik Defensie inging. En ik bekend was eigenlijk met onbewust een respons van dat er allemaal mannen rondliepen zoals mijn vader. Het is niet zo gek dat ik voor Defensie heb gekozen. Dat ik juist nu met hem een band heb die gewoon geweldig is. Als die er niet meer zou zijn, dan mis ik mijn grootste vriend. Ja.
Als gediplomeerd groepswerker stroomt de 18-jarige Mariella in het tweede jaar van de Sociale Academie Windesheim te Zwolle. Met het diploma bedrijfsmaatschappelijk werker op zak gaat ze vervolgens op zoek naar werk.
Over de Klaas Kokson heb ik nooit meer, ook een Indische man, ontzettend aardig man. Die vertelde aan mij dat ze ook burgers toelieten bij de toen nog militair sociale dienst. Die zorgde er voor mij voor dat ik stage kon lopen bij, het is eigenlijk heel bizar, bij de JWF-kazerne, bij de Passeninfanterie en bij Van Heuts. Dat was een heel jaar.
Jan-Willem Friso-kazerne, die zit in?
Atsen.
in Assen.
Dat was zeer uniek, want dan kom je dus op een kantoor in Assen. Dit was een prachtige villa, net buiten de JWF-kazerne. Ik weet niet of die villa zal er nog wel zijn. Maar Defensie die kocht, had toen heel veel panden waar ons soort in zaten, al die hulpverleners. En wij zaten toen daar vlak buiten de JWF-kazerne. En ik was het enige burgermeisje en mijn collega's waren allemaal militairen. En toen ging net de militaire sociale dienst over in de toentertijd de maatschappelijke dienst Defensie. Dus daar werden ook burgers toegelaten. Maar die burgers die kwamen uit de nazorg. Dus je had een heel gek zootje eigenlijk, om maar zo te zeggen. De nazorg was met name ook, we hadden toen nog dienstplichtigen. En er werd de oogstverlof geregeld, tot en met buitengewoon dienstplichtig moesten wij die jongens maken. Ik ook. En onze hulpverleners werden opgeleid. Dat waren gewoon parate jongens, mannen, die eigenlijk een switch gingen maken in hun carrière. Of je nou marechaussee was of marinier. Nou goed, dan werd je gewoon bij die diensten overal gepropt. En of je nou een opleiding had of niet, je ging gewoon je werk al doen. Ja, dat was echt heel bizar. Dus van mij werd er gewoon ook verwacht dat ik dat gewoon ging doen. Ik werd behandeld als een militair. Alleen ik had één probleem. Ik was een burger en niemand wist wat ze met me aan moesten. En ik was super jong. Toen de tijd was ik 20. Ja, dit is gigantisch jong. Dus, en waar ga je dan mee werken op een kazerne met gasten van je, met je eigen rugnummer?
Ja.
Ik zag er toen uit, in de jaren 80, 90, met zo'n toef op je kop. Nou ja.
Zoals de Dolly Dots.
Exact. Nou, ja. Ontsnapte Dolly Dot à la Madonna, die dan op zo'n terrein rondliep. Ja, ik had een vreselijk lieve stagebegeleider. Dat was dan wel een burger, Klaas Meeldijk. En die wilde me natuurlijk beschermen. Dat was een hartstikke lieve man. En dat was echt zo'n oerman. Waar men toen voor zei, echt een geitenwolle sokkenman. Ontzettend. Maar het mooie was wel dat ik van alles moest doen. En ik had toen de tijd een baas. En die kwam van de Limburgse jagers vandaan. JP van de Jacht. Geweldige kerel eigenlijk ook. Het was heel ouderwets en fantastisch. Alleen maar oude mannen. Die mij echt als een kind voor mij waren. En daardoor heb ik heel veel van ze geleerd. En dan moest ik iedere morgen komen om het organigram van Defensie te kennen. En alle rangen en standen van alle wapendienstonderdelen. Dus Jan-Paul van de Jacht had gewoon zo'n lange stok. En dan moest ik daar heel braaf zitten. En dan zei hij, wat voor rang is dat? Deze is van de marine, deze is van de luchtmacht. Want jij gaat straks overal daar werken. Nou, en wat gebeurde er ook? Oh, jij weet niet wat de cavalerie is. Dan ga je maar naar Amersfoort. Toen nog het Oostse Zee. Dan ga je maar in een leopard zitten. En in de Marnewaard. Meedoen met de oefening. Toen was het nog in de tijd van de Russen. Dus de Koude Oorlog.
Maar, je hebt het zelf al gezegd, maar dienstplichtige tijd dus. Dus het
ja,
was
ja, ja, ja.
80, ja. 90% was dienstplichtig.
Nou, alles was bijna dienstplicht. Ja, je had ook professionals. Dus ja. Als je je spreekuren hield, dan was dat niet zoals dat nu ging. Dan, die zaten gewoon op de gang. Er zaten gewoon 10, 12 jongens soms op de gang. Want die wilden eruit. En wij moesten ze buitengewoon dienstplichtig stellen. Dan moet ik wel zeggen, ik heb dat jaar dus die stage afgelopen. Was afgelopen. En toen heb ik mijn examen gehaald. Maar voor mijn examen vroeg Defensie al, kom terug. Niet omdat ik zo goed was, maar ze moesten voldoen aan 12% vrouwen. Het quota, wat ze volgens mij nooit gehad hebben. Toen werd ik overgeplaatst naar Utrecht. Want ze hebben mij echt letterlijk overal naartoe getrapt, om het maar zo te zeggen. En toen werd ik in Utrecht geplaatst. En toen kreeg ik als eerste de Kromhoutkazerne, wat nu eigenlijk het Mekka is. Maar dat was toen de technische dienst. Ook dienstplichtige. En mijn toenmalige baas, waar ik heel veel aan te danken heb. 16 jaar is dat mijn baas. Dus ik heb 16 jaar in de omgeving van Utrecht gewerkt. Dus korps mariniers. Het oude MHAM. Daarna het CMH. Militair Revalidatiecentrum. En daarna het OCC, dat wat later deze man werd. Cavalerie ging samen fuseren met de infanterie. Hondsprojecten afgebouwd, reorganisaties, mobcomplexen gedaan. Maar men had wat moeite met mij, omdat ik zo jong was en voldeed. Uiterlijk misschien aan een poppetje, zoals ze dat hebben ze me eerst op die mobcomplexen gezet. Dat betekende dat ik met mijn jonge leeftijd, toen was 23... Net 23, ik was daar volledig klaar, volledig opgeleid. Dat ik tegenover mensen zoals jou en mijn leeftijd zat. Omdat men bang was dat ik met dienstplichtigen ging stoeien van mijn eigen leeftijd. Nou, je kan beter met dienstplichtigen stoeien
dan mobcomplex, wat is dat ook weer? Dat is waar de spullen staan opgeslagen, toch?
Onder andere, ja.
Maar daar gebeurde dan niet zoveel, toch?
Nou, dat gebeurde heel veel, want daar werken burgers.
Oh, oké.
Mensen zoals jij en ik. Mensen die ruzies hebben thuis, die invalide raken, die depressief worden.
Nee, maar er zaten geen honderden mensen, toch? Dat bedoel
ik meer. Nee, maar die waren wel weer gekoppeld aan de kazernes. Dus ja, ik werkte ook op de Kromhoutkazerne. Dus je krijgt een heel gebied eigenlijk.
Ja, zo.
En in 1990, toen ik begon, toen ontstond er weer iets. Toen hadden we natuurlijk net Libanon gehad. En toen brak de oorlog uit in Bosnië. Voormalig Joegoslavië. En Irak begon. Toen wilden ze opgeleide therapeuten, hulpverleners hebben om die afwikkelingen van die missies te doen. Maar niemand was opgeleid. En toen wilden ze eigenlijk alleen maar parate kerels hebben. Die zelf missies hadden gedraaid. Nou, die waren er niet zoveel, behalve mijn baas. Nou ja, groot chance. We hebben mensen tekort, dus doe maar. Dus dan loop je dus ook als burgermeisje mee. En toen werd ik op het CVV en het SVV geplaatst.
Wat is dat, CVV, SVV?
Centrum voor Vredesmachten. En vroeger heette het School voor Vredesmachten. Maar of het is net andersom, maar ik heb zoveel gekke dingen gedaan. Maar tot 94, dat was 92 was het generaal Pardon onder Cousy. Want toen werd het een beroepsleger. Dat waren de vooraankondigingen van 92 tot 94. Hey, als het je niet bevalt binnen Defensie, ook als beroeps, dan donder je maar op. Want nu ben je, als je aangewezen wordt, dan ga je. Maar van 90 tot 94 werd je niet verplicht gemaakt om op uitzending te gaan. Dan was het nog vrijblijvend.
Dat was ook de periode waarin je als dienstplichtige wat makkelijker onder je dienstplicht uit kon.
Ja, nou, dat was sowieso al wat makkelijker, want in 92 ontstond het generaal Pardon en dat was al heel duidelijk. De dienstplicht werd verkort. En we hadden toen de tijd nog de KVV'ers en de KCV'ers, weet ik het allemaal. Maar inderdaad, tot 94 en toen ging het over naar een beroepsleger. Maar voor die tijd deden wij ook de screeningsgesprekken. Ook screening buitenland deden we ook voor ambassades en dat soort dingen. Van of jij geschikt was om op uitzending te gaan. En daar hadden we gewoon ook beroepsmilitairen tussen. En dan had je ene Willem die weer voor je neus zat. En dan moest je daar vragen van, nou, hoeveel zuip je eigenlijk thuis? En dat mag niet op uitzending. En eigenlijk was jij degene die daarin adviserend was naar de commandant toe om te zeggen, nou, laat hem maar wel gaan of niet gaan. En ik weet nog te herinneren, in 92 deden de Canadezen het ook. Daar was 17% niet geschikt om op uitzending te gaan. Nou, wat wij deden is eigenlijk tot 92, 93 kijken van ben je geschikt om op uitzending te gaan, ook al is het vrijwillig. Nou, dan kwam ook het thuisfront allemaal samen in de bioscoop en dan stond die commandant, die stond daar van en u bent niet aangewezen, u bent vrijwillig op uitzending. En dan zaten die vrouwen er soms bij en jij zei dat ik moest en allemaal dat soort dingen. Uiteindelijk, maar 1990 tot 1994 draaiden we ook de berichtgevingsdiensten, hè, waar ik aan refereer in het stukje van jou, de messenger. En dat betekende dat je een week dienst kreeg om met je pieper of je telefoon. Ja. In het begin hadden we zelfs nog een pager van de luchtmacht. Zo'n ding, achter op je fiets, als je naar de markt ging.
Dan moest de eerste mobiele telefoon,
zeg maar. Ja, ja. Ja, en dan, ja, en we kregen ook piepers. Dat was natuurlijk heel stoer, hè? Want dan zat je in de trein en dan
ging je pieper af. Dan je moest je bellen hè, met een kwartjestelefoon naar dat nummer.
Nou ja, wat er dus gebeurde, wij kregen dan wel een dienstauto, maar inderdaad, dan kreeg je een berichtgevingskoffer mee. En die zat vol met kwartjes. En een stratenboek. Nou, dan moet je als vrouw achter het stuur.
Ja, dan kunnen mensen zich nu niet meer voorstellen van een jongere
vanuit
leeftijd.
Die tijd ben ik nog. Ja. En
dus er was geen mobiele telefoon. Je pieper ging, dan keek je wat de code was, of welk dingetje.
Ja.
Dan ging je naar een telefooncel toe, ging daar kwartjes ingooien en dan belde je en dan kreeg je het bericht.
En dan kreeg je de berichtgevingscoördinator. Ja. Dat was altijd iemand uit onze dienst die in contact stond met Sitsen.
Sitsen is?
God, het zijn allemaal zulke begrippen voor mij. Maar situatie... Centrum, denk ik. Ja,
maar in ieder geval degene die aangaf wat de boodschap was.
Ja, dat was altijd in uitzendgebied. Ja, dus dan was het... en wij kregen dan het bericht door. De meest bizarre dingen hebben we gehad. Van gijzelingen. Die op het NOS-journaal vertoond zou worden. Dan wordt het bericht, die moet je overbrengen op tijd dat de familie het weet. Want dan hield het NOS het nog even tegen en dan zou het om het 8 uur journaal komen. Ja, ja. In plaats van om het 7 uur journaal.
Ja, dat de naasten dus niet overvallen werden door het nieuws.
Ja,
maar
dat
ze van tevoren werden aangezet. Ja, je zoon of je verkering zit in gijzeling bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Of hij is dood. Of gewond. Ja. Hij of zij.
Of zij.
En met name de eerste jaren, wat echt vergeten is. Want alles begint nu pas, heb ik wel eens het idee, na Srebrenica. Maar wat daarvoor gebeurde, was echt niet normaal. Dan hebben we dus onze dienstplichtige jongens. En ook een fantastisch beroepskader trouwens. Die in de peacekeeping en de peace enforcing missies. Daar is heel veel mee gebeurd. Met die gasten allemaal, vrouwen ook. Tot 94, dan hebben we Cambodja. Die missies heb ik moeten afhandelen van de mariniers. Ook niet normaal af en toe. Dan hebben we Irak. Na 2 maanden was dat al afgeblazen, die missie. Dat was ook heel heftig. Er zaten ook heel veel medics trouwens in dat gebied. En de oorlog was toen echt bezig. En dan had je dienstplichtige jongens en beroeps die aan allerlei nationaliteiten werden geplakt. Dus Afiji-eilanden die er ook zaten, die totaal niet toegerust waren met kleding. Tot en met Nepalezen die er zaten. Ja, daar zaten onze jongens en meisjes aan vastgeplakt.
Ja.
En dan had je de verbindingen aan de transporters. Een van de verbindelaars is trouwens later mijn collega geworden. En lieverd ronddelen. En ik weet zeker dat hij gaat luisteren. En die is in een konvooi beschoten geraakt. Zwaar gewond. Ook daar deden we dan. Dan kreeg je het bericht over. En dan was je, als die man overgebracht werd uit het missiegebied. Dan zat je in het ziekenhuis.
Oké. Kan jij schetsen hoe de eerste keer als jij, zeg maar, een dodelijk ongeluk moest aankondigen of moest aanzeggen? Ja. Hoe was dat?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik vertelde net dat ik een hele goede HRK had, een Libanonganger.
HK is?
HRK, hoofdregiokantoor. Ah. Dat was een major die op dat moment eigenlijk uit de geneeskundige dienst kwam en die uiteindelijk ook wel allerlei studies had gedaan. Een hele slimme, intelligente man. Maar vreselijk lomp. Niet gewend was om met vrouwen te werken. En ik was zijn eerste vrouwelijke medewerker. Hij was mijn eerste baas. Dit was een beschadigde man die veel heeft meegemaakt. Ook veel dooien en gewonden had gehad in Libanon. En wist waar die over praatte. Maar goed, je bent onder de indruk. Hij was een dominante man. In mijn ogen ook. Dus later echt een meest geweldige baas geweest. Maar hij leerde mij eigenlijk de kneepjes van het vak. En wij werden opgeleid in de berichtgevingsdienst. Dat betekende dat je 2 dagen met je collega's, met een goede opleider, daar zat. Dat was toen een fantastische vrouw. En dan wordt je geleerd, hoe zeg je een bericht aan de deur? Namelijk het slechte nieuws. Dat is hetzelfde als dat je iemand moet ontslaan. Maar dit is, je brengt de dood aan of een zwaar gewonde. Nou is de dood, klinkt heel cru, makkelijker dan een levensgevaarlijk gewonde. Want die levensgevaarlijk gewonde, zoals mijn collega die in een konvooi is beschoten, dan moet je onmiddellijk de familie recruteren om die naar bijvoorbeeld een tussengebied te brengen in een missie. Dat is een behoorlijk ding, want die persoon kan overlijden of niet. Dus, maar het trainen in een berichtgeving is dus inderdaad een schokkend nieuws te brengen. En daarin meteen de klap uitdelen en daarna je werk doen. En de allereerste keer was dat in dit geval een marinier. Wel in het buitenland, maar die was overleden op, door een operatie, geperforeerde darm. En toen werkte ik in Utrecht en ik kreeg een telefoontje. Ik was al onderweg eigenlijk naar Utrecht toe van mijn baas. En hij zei, jij gaat de berichtgeving aanbrengen daar en daar in die straat in Utrecht. En houd er rekening mee, we weten, hij is overleden, maar ze heeft kinderen. En ik keek op haar, op het papiertje wat ik, toen de tijd was al nog getekend. Ik zag de voornaam van die mevrouw, dus als eerste noodnummer, dat was zijn vrouw. En ik zag de geboortedatum van zijn vrouw. We scheelden 2 jaar. En zij had al 2 kindjes. Hmm. En hij leerde mij, Mayella, wat je ook doet, in welke ramp je ook staat, en ik heb ook in rampen gestaan, je doet het altijd goed. En je brengt jezelf mee. Het is normaal dat je met klotsende oksels, met een verhoogde hartslag aan die deur staat. Het is heel normaal. En je gaat iets vreselijks vertellen. En je wordt een onderdeel van hun, van het slechte nieuws. En jouw gezicht zullen ze altijd koppelen aan dat moment, aan dat verdriet, aan die chaos. Wees mens en het is normaal. Dus ik reed daar naartoe en ik...
Alleen?
Ja, we deden het altijd alleen. Ja. Ja, hetzelfde als de messenger, daar kom ik straks op terug. Dat is anders. Bij de messenger, ja... De messenger bij in Amerika is het gewoon keihard aan de deur aanzeggen, rang aanbellen. En in dat stukje, daarom heb ik ook naar voren gehaald, dan is het afstand bewaren. Je brengt het nieuws over en je trekt je weer terug. In Nederland is dat echt totaal anders. Zoveel bewondering voor mijn collega's. Echt, ze doen fantastisch werk. Het is het aanzeggen, naar binnen gaan, van de wieg tot het graf, tot en met de saluutschoot, wel of niet. Tot en met een jaar soms zo'n gezin begeleiden. Maakt niet uit of papa of mama of vrouw is. In dit geval moest ik daar naartoe, 's morgens vroeg. En ik dacht nog, ik stond in de straat en ik dacht, shit, ze is maar 2 jaar ouder dan ik en ze heeft al 2 kindjes. Ik was misselijk gespannen. En ik hoorde mijn baas stem altijd. Het is oké, dit is normaal. Je doet het altijd goed. En je belt aan. Ze doet de deur open. En dan staat ze met een baby op de arm. En een kleintje achter haar. En dan moet je heel snel schakelen. En de eerste zeggen, mag ik binnenkomen? En zij weten het. Ze weten het meteen. Dat is zo bizar. Bij alle berichtgevingen die je gedaan hebt. Zij weten het, ze voelen het. Je ziet al aan een hele houding van daar gaat iets gebeuren. Hm. En je loopt binnen en je loopt de gang door achter een moedertje aan met een baby in de armen. En een kleintje die daar rondloopt in die kamer. En ik denk alleen maar, ze moet haar baby in de box leggen. Ik zeg, leg je babytje maar in de box. En ik zie haar nog zo naar me kijken en denken van, ja, zo'n jong ding. En dat deed ze. En dan breng je nieuws over. En dat is... Ja... Dan zie je ongeloof. De schok. Maar wat het bizarre is in dit soort dingen, en ik denk dat al mijn collega's daarover mee kunnen praten, of dat nou een ramp of een beschieting is. Dit is ongelooflijk wat er daarna gebeurt. Ik bedoel, iedereen reageert verschillend. Zoals in de Messenger, die vrouw, die is bijna gedissocieerd. Hè? Die geeft keurig die mannen een hand. Die maak je ook mee. Ik heb ouders gezien die doordraaien, die boos worden. Eentje die tegen een boom is gereden. Per ongeluk. En dat die vader zei, godverdomme, wat heeft die lul nou weer gedaan? Tot en met, het ligt er ook aan welke cultuur iemand komt. Een Hindoestaanse cultuur, Surinaamse cultuur. Die meteen bijna bij wijze van spreken in de wind schiet. Of iedereen reageert op zijn manier. Maar het heeft allemaal met dezelfde afschuw te maken. Want een berichtgeving krijgen en het vertellen dat iemand dood is of levensgevaarlijk gewond. Levensgevaarlijk gewond zit nog een stukje hoop in. Dood is definitief, onomkeerbaar. En soms moet je het wel 20 keer herhalen. Hij is echt dood.
Jij dan op dat moment, of wist jij dan op dat moment, of in het algemeen, weet je dan op dat moment tot in de finesse wat er gebeurd is? Of geef je het gewoon alleen aan dat hij dood is?
Ja, want je wordt op de hoogte gehouden. Je staat direct in contact met je berichtgevingscoördinator. En het is in het verleden ook wel eens misgegaan. Gelukkig niet bij mij, maar wel eens bij collega's die daar niks aan konden doen. De arts uit het gebied, stel dat er iemand is overleden door een beschieting of weet ik veel, door wat dan ook, die vertelt dan, dit en dit en dit is er gebeurd, verwonding linkerbeen tot en met neergestort tot en met dat soort dingen allemaal. En dat in het kader van lessons learned, word je gedwongen om je te houden, stick to the protocol. Namelijk wat je verteld is. Je bent de lijn van woordvoering. Ik heb in 2003 in de Irakcel heb ik supervisie gegeven. Aan oefeningen gedaan aan toen de tijd de marine. Die toen leading was in de bunkers. Die waren toen leading in de Irakmissie. In de tijd van Saddam Hussein. Wat gebeurt er? Voorbeeld pak je dan als er een Chinook naar beneden komt. En wat ga je doen? En hoe ga je een lijn van woordvoering uitzetten? Er worden de noodnummers uitgezet. Je traint jonge officieren die achter de lijn moeten zitten. Wat vertel je wel? Wat vertel je niet? Journalisten die op de lijn komen. En vragen van, wat is er gebeurd? En op een gegeven moment krijg je ook de mobiele telefoons. Dat mensen uit missiegebied naar Marietje bellen. Zat jouw man erbij? Maar volgens mij zat hij daar of daarin, dan wordt er in zo'n missiegebied vaak een black hole werd er toegepakt om alles plat te leggen. Maar ja, er waren er altijd wel die via de satelliet gaat het dan allemaal, dat is bij ons ook, waardoor je die informatie op die manier krijgt. Je wordt opgeleid, maar jij leidt ook weer mensen op te zeggen, hou je aan het protocol, namelijk. Wat er gebeurt in dit soort shock-elementen, ook bij commandanten is dat zo. Die mensen kunnen niks aan doen. Het zijn gewoon mensen. Die zijn ook geschokkeerd en eventjes van de leg.
Maar het lijkt me zo moeilijk dat als je zeg maar halve informatie hebt of het niet helemaal weet, dat die mensen natuurlijk, vooral als ze alleen gewond zijn, dus niet dood zijn, alleen ter zake is, maar dat je het nog een soort wil vergoeilijken. Nou, het zal wel meevallen. Of
nooit.
Daar moet je niet
dat
aan branden
natuurlijk. Nee. Dat doen we nooit. En dat is het allermoeilijkste. Maar dat vergoeilijken wat je zegt, dat is een groot probleem. Ja. Want als we het hebben over rampen bijvoorbeeld, of beschietingen waar een heel konvooi bij betrokken is geweest, of weet ik veel, dan zie je commandanten of generaals vaak. Wat echt menselijk is, aan de militair, maar ook aan het gezin dingen beloven. Het komt goed of nee, hij kan zijn uniform blijven houden of hij kan zijn wapendienstvak blijven houden of doen. Het komt allemaal in orde. Maar we hebben gewoon ook de wet. En soms moet je tegen een commandant zeggen, zeg het niet. Het is ook, dat kan niet. En hierin is het zo rauw wat we doen, dat je met afstand en nabijheid inderdaad gewoon keihard iemand voor zijn snuffert ramt, zoals in de Messenger. Maar daarna de compassie aangaat. Dus als je het bericht overbrengt, dan moet je zo zuiver mogelijk zijn. Linkerbeen, rechterarm. Het is wel eens gebeurd dat dat verward is in een berichtgeving. Hmm. Ook heel menselijk. En dat kan een keer gebeuren. Dat is vreselijk. Voor een berichtgeving is dat erg, maar voor de ontvanger ook. Maar je gaat, je gaat een band aan met die mensen en die is anders dan dat je een cliënt in de stoel hebt. En je ziet ze op het diepst van hun wezen. Je ziet ze in hun desolatie. Dit is afschuwelijk. En het is jouw taak om na een uur of twee uur al te zeggen, maar lieverd, zo een bakje koffie zetten. Tot en met, hoe zitten je verzekeringspapieren in elkaar? Ja. Kom je erachter dat mensen soms niet meer verzekerd zijn, overlijdensverzekering of schulden hebben. Of je komt echt achter die voordeur.
Waar hield houdt die begeleiding, wanneer stopt dat?
Nou ja, die begint de eerste 5 dagen voordat de wet op lijkbezorging of beschikking. Dan gaat een protocol eerst in. Wil je militaire eer, halve militaire eer? Besef dan wel, als je een hele militaire eer is, dat jij aan de achterkant gaat staan. Hè? Dan mag er geen foto van hem op de kist met de vlag en het vouwen. Dan ga je het onderdeel rondselen. Ja, dat is echt ook heel bizar. Dan ga je oefenen op de Minuta Stichting. Ik maak nu even een reclame voor de Minuta. Maar dat die jonge jongens met een kist gaan lopen. En met bakstenen erin. Met zo'n 80 kilo.
Zo ver gaat dat dus.
Zo gaat het. En die jongens hebben nog nooit een dooie gezien. Die moeten de dode waken houden. En daar sta je naar die apen te kijken. Of naar een vriendje en om de 2 uur worden ze afgewisseld. De een die valt flauw, de ander zegt, ik heb nog nooit een dooie gezien. Maar ik doe het voor mijn maatje of voor mijn vriend. Dan komen bij die gasten weer van allerlei dingen rond. Dan loop je bij het onderdeel langs om te zeggen, hey, die vent is niet goed verzekerd. Even met de pet rond. Of even bij een stichting ergens wat geld rondselen. En dan houdt het niet op. Want daarna, de eerste 2-3 maanden na zo'n dood, dan komt dat onderdeel, de maatjes, en dan komt iedereen langs. En na 3 maanden wordt het stiller. En dan begint de ellende pas. Hmm. En waar houdt het op? Ja, weet je, toen hadden we echt nog de vrijheid en in mijn tijd dat er alles kon. En nu zit het veel meer budget en tijd gebonden. Ik durf daar niet over uit te spreken, maar ik denk wel dat Defensie, zeker als ik spreek voor de BMW'ers van Defensie, bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie. Ja, ik wil toch even die heel erg in het zonnetje zetten. Zij doen zo fantastisch werk. En ik weet dat het heel zwaar werk is, tegelijkertijd het mooiste werk. Maar dat kan heel ver gaan en het heeft ook wel te maken met je persoonlijkheid.
Hey, maar dan moet je, als je in het algemeen dat werk dus doet. En als dat dus, als ik jou vraag wanneer stopt dat dan? Hè, dat dus eigenlijk nooit stopt.
Het stopt niet.
Dan moet je daar wel een bepaald type voor zijn. Want anders, kijk, als jij gewoon 36 uur je contact nakijkt en de telefoon gaat om 11 uur 's avonds. Dan, en je hebt geen dienst. Hè, dan zou je hem dus ook kunnen negeren.
Ja, maar dat Dat is wel door Defensie erin geslopen. Het is... er zijn collega's geweest die hem na 5 uur uit konden zetten. Dat kon ik nooit. Zo zit ik niet in elkaar. Kijk, vergis je niet. Want nu praten we over de meest extreme vorm van het werken.
Ja, ja.
Want het gewone werk was gewoon de spreekuren.
Nee,
de kazernes.
Nee, maar ik heb het even specifiek hierover. Dat je dat dus... Dat je die intrinsieke motivatie dus hebt om ten alle tijde ten dienste te staan van mensen die het moeilijk hebben.
Dat heb ik nog steeds.
Nee, maar dat moet je dus, als je zo'n functie hebt, moet je dat in je hebben. Want anders red je dat dus niet.
Nou ja, daar komt het Florence Nightingale syndroom van. Mijn collega's bij Defensie noemden hem altijd Florence Nightingale. Dat is het wel een beetje. Het dienstbaar zijn. En achteraf denk ik ook wel eens... Ja, dat is ook op een of andere manier een respons geweest voor mij. Want het was... Ik wilde altijd goed doen. Dat was mijn drijfveer. Altijd. Goed doen. En ik kreeg altijd te horen dat ik te vriendelijk was of misschien te nabij. Maar ik ben nooit in de problemen gekomen daardoor. Dus ik heb nooit situaties meegemaakt waardoor er daarin misbruik daarvan gemaakt is. Dat werd wel eens tegen mij gezegd.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je jezelf of je naaste, je familie in de problemen brengt omdat je zo dienstbaar bent. Toch?
Ja, maar mijn familie en mijn naasten hebben... dat ben ik ook naar hen. Het zit gewoon in mijn hele systeem. Dus ik denk wel eens dat ik ook gewoon altijd aansta.
Nou ja, dat is dan toch mooi. Maar het is meer een omschrijving van de functie.
De Defensie was wel echt mijn wereld. En daarin wil ik nog wel even onderschrijven dat ik... als vrouw nooit het gevoel heb gehad dat ik één van hen was. Misschien was dat wat me altijd overeind hield. Je vroeg, waarom heb je nooit een uniform aangehad? Ik wilde nooit één van hen zijn. Ik wist dat ik anders was. Ik wist dat ik vrouw was. En juist die, waar ik over zei, dat masculine wat ik ook heb ontwikkeld heel erg. Door mijn opvoeding, maar ook door de wereld die erin was. Kon ik me overeind houden. En in 2007, toen hadden we net zaten we net te midden van die gevechtsmissies allemaal. Dus er was best wel veel gebeurd. Ook in het werk. Eigenlijk voelde ik me als een vis in het water. Eigenlijk op dat moment. In alles. Al 2 kindjes, dus... En getraind in het aanzeggen van de dood. Hè, als de messenger, als de boodschapper. Wat ik altijd heb gezegd, dat is alleen maar de krenten in de pap. Omdat je zo ontzettend dicht bij de mensen mag zijn. Dus niet alleen bij de gezinnen of de nabestaanden. Maar ook bij die jongens die afscheid moeten nemen van hun maatje... De onderdelen waar je voor werkt, de adviezen die je geeft aan de commandant, alles. Je bent de spin in het web. En dat ben ik graag, als ik daar eerlijk in ben. En dat was ook mijn plek. En iemand vroeg me ooit, toen de tijd al, raak je niet afgestompt door al die shit die je allemaal hoort dagelijks op je spreekuur of ziet? Dat was bij mij totaal niet zo. Ik stond vol in het leven en... ik denk ook wel, iedereen die me echt wel goed kent, vol liefde ook wel, voor mensen en ook een soort nederigheid te hebben van, ja, wie ben ik nou om jou te helpen of andersom. En dan kom je naar het moment toe in 2007... dat je zelf een keer een berichtgeving krijgt en dat is... ik heb daarover af zitten wegen wat ik daar wel of niet over vertel. Maar voor die tijd zei je mensen wel eens als je de dood aan zei... of Er waren verschrikkelijke dingen gebeurd, om welke omstandigheden ook in het werk. Dat ze zeiden, maar jou, het is je werk. Hè? Je weet niet wat het is om zoiets te ontvangen. En nee, dat wist ik ook niet. Je doet je werk omdat je erin opgeleid bent, maar je doet het met liefde en met een soort nederigheid. Dat je, wat ik net al zei, je komt rock bottom. Je deelt eigenlijk de klap uit dat iemand rock bottom gaat. En dat is afschuwelijk en tegelijkertijd ook heel mooi. Dus ik heb ook altijd wel, ja, dat stukje nederigheid gevoeld naar die mens of zo'n gezin. Tot die dag op 4 maart 2007. Dat je 's morgens vroeg wakker wordt. En ik was toen al mama. Ik had 2 kleintjes bij me. In flanellen pyjama's. En die hadden naast mij gelegen. Lieve apies. Ze schelen maar 1 jaar. Dus het was net een tweeling. Verwarde haartjes. We lopen naar beneden. De trap af. En er is al een voorgevoel, er is al iets wat niet goed voelt. Dat kan je bijna niet uitleggen, met een steen al op je maag. En je hebt je kleintjes de trap af, aan de handje vast. Het is koud in maart en het is grauw in die gang. En je kijkt naar de deur over de balustrade heen van de trap. Je kleintjes kunnen het niet zien, want die zijn nog klein. En je ziet 2 blauwe uniformen voor de deur staan. Ze hadden nog niet aangebeld. En ja, de golf van paniek slaat over je heen. En het eerste wat je denkt is, zijn het mijn ouders? Waar is mijn man? Had toch thuis moeten zijn, hè? Waar is die dan? En, maar het gaat zo snel en dan dat doordringende geluid van die deurbel. En dat je dat kan je niet uitleggen, maar dat je voelt hoe gedeformeerd ik ook was. Dat ik dacht, fuck, ik krijg een berichtgeving. Ik krijg een berichtgeving. En ik krijg hem nu, godverdomme zelf, paniek. En je hebt je kleintjes vast. Dus mijn kleintjes die rennen die trap af van, nou, we krijgen visite. Maar ergens voelden ze ook iets aan, denk ik, aan mij, aan hun moeder iets. En dan doe je de deur open en dan zie je 2 blauwe uniformen staan. De collega's van mijn man, was ook een politieman. En het eerste wat je doet is je kinderen willen beschermen. Dus je duwt je kleintjes achter je rug. Je schudt met je hoofd van nee, je gaat niks zeggen. Want mijn kinderen zijn erbij. Ik hoor 1 agent zeggen tegen mijn kleintjes, kom, laat je kamertje maar eens zien. Ik ben een collegaatje van papa. En voor mijn kinderen was dit vertrouwd, zo'n politieuniform. En ik zie in een waas mijn kleintjes achter de politieman naar boven gaan. Ik kan hem ooit wel eens ontmoeten. En ik denk alleen maar, als een moeder ook kan denken, heel gestoord allemaal. Shit, het is daar een teringbende op die kamer. Ik heb niks opgeruimd. En de was ligt overal. En ik denk, oh nee. En ik denk alleen maar, ze moeten naar beneden bij mij. Want ik moet ze beschermen. En hij kan ze niet beschermen. En je loodst op een gegeven moment de andere politieman mee de kamer in. En dan zie je dus dat iemand bedrempeld eigenlijk bij je in de kamer staat. En de wereld verandert. En dan komt weer die deformatie. Dat ik denk, hij gaat maar een berichtgeving geven en dat kan hij niet. Het lukt hem niet. En hij doet het niet goed. Bizar hoe je kan splitten. Je dissocieert gewoon. En dan vraag ik of het om mijn man gaat. Ja, hij was komen te overlijden. En op dat moment gebeurt er iets bizars. Want je dissocieert volledig eigenlijk. Je split in tweeën. En als ik terugga naar dat moment, is dat ik het liefst eigenlijk naar buiten wilde rennen. Vanuit, dit kan niet waar zijn, maar naar buiten wilde rennen. En dat ik dacht, oh nee, mijn kinderen, mijn kinderen, mijn kinderen, mijn kinderen. En je wil het uitgillen. Van verdriet. Nee, het is niet eens verdriet. Het is afschuw, afkeer, het is overstijgender. En ik misschien daarin iets uitleggen. Van als ik met mensen werk met schokkende gebeurtenissen, gaat het altijd om normale menselijke emoties. En je hebt basisemoties van angst, verdriet, blijheid, boosheid. En het vijfde element van mij in dit soort schokkende ervaringen is shock. Dat is overstijgend. Dan gebeurt er iets biochemisch in je hersenen. Namelijk dat je hersenstam zoveel prikkels krijgt te verwerken. Dat je boven jezelf uitstijgt. En ik noem dat de een die stort in elkaar en de ander depersonaliseert. Dus wat er bij mij gebeurde is depersonaliseren. Zoals in The Messenger, die vrouw die eigenlijk de hand reikt naar die militairen toe. Ik was die militair die aan de deur het zei, maar nu was ik die weduwe die die hand gaf en zegt, ja, dat moet toch ook wel heel moeilijk zijn om dit te vertellen. In alles draait alles 180 graden in je lijf, in je ziel, en trauma is in het lichaam. Je hart gaat als een razende tekeer. De golf van emoties is afschuw, afkeer. Het is bijna niet. Als mensen dan zeggen, ja, ben je dan verdrietig? Dat ben je niet op zo'n moment. Dat is niemand, ook in een berichtgeving niet. Ja, dat is zoveel prikkels moeten verwerken dat. Ik ervoer het nu zelf. Dus je. Je gaat buiten jezelf. En dan houdt zo'n berichtgeving niet op. Want daarna, wie ik daarna heb gebeld, is eigenlijk mijn collega. Dat zijn gewoon. Ja, van Defensie. Die zijn de beste ever hierin. En die hoefden mij niet te steunen emotioneel. Maar die moesten mij helpen om mijn hoofd te ordenen. Het lichaam moest vrijgegeven worden, al die zaken meer. En dat ik aan mijn collegaatje vlak voordat dit gebeurde, dat ik tegen hem zei, als er ooit stront aan de knikker is, en die vent die is zo gesloten als een gesoldeerde oester en een oude knoes die al heel lang meeloopt, en zegt, dan bel ik jou. Jij weet de wegen naar Rome. Jij hoeft me emotioneel niet te steunen. Maar jij gaat mij helpen hierin. En ik heb mijn baas gebeld. Meteen. En die heeft het team geïnformeerd. Maar het ergste daartussen is, dat is nog het makkelijkst. Want dat zijn je lieve collega's die er op dat moment voor jou zijn. En mijn baas ook. Maar het ergste is de familie informeren. Je kinderen informeren. Mijn familie informeren. Dus die berichtgevingen heb ik zelf gedaan. En bij iedere keer als je het doet, ga je kapot. Gaat er steeds meer van jezelf ingeleverd worden. Want je hoort of over de telefoon het gegil aan de andere kant. Je moet uitleggen aan jonge kindjes wat dood is. Dan ga je afscheid nemen van een lichaam wat vrijgegeven wordt. Van hoe neem je afscheid? En dan komt je werk ook weer. Ah, we gaan de kist beschilderen. Ja, maar wat vindt de familie ervan? Wat vindt die ervan? En dan komt alles samen. En eigenlijk besta je niet meer. We noemen dat depersonaliseren. Ik werd weduwe. Ik werd moeder. Ik werd dochter. Ik werd schoondochter. Maar ik was er niet meer. En op het moment dat je dan in contact gaat met Monuta, met Defensie, politie, dan moet je rond de tafel gaan zitten en moet je dingen regelen. Dan was ik weer die therapeut die het werk gewoon deed. Gewoon totaal gedepersonaliseerd. Ik deelde mezelf op in alter ego's. Dus, en ik heb over die tijd ook heel veel geschreven. Ik hield heel veel dagboeken bij. Ik had gewoon een alter ego. Dat was een kolonel in mijn hoofd die zei wat ik moest doen. Dat was de kolonel die zei, sta op, ga je nest uit. Je kinderen, ze moeten eten, drinken. Diezelfde avond dat ik de dood aangezegd kreeg, stond ik de was voor de kinderen te doen. Stond ik eten te maken. En dat is ook wat ik een beetje, dat heeft niks met mij te maken. Maar het heeft ook te maken dat als een man weduwenaar wordt, dan zie je vaak dat de hele buurt uitrent en voor hem eten maakt en strijkt en doet. Maar als vrouwen alleen komen te staan of door de scheiding, ja, is het heel normaal dat die vrouw dat allemaal blijft doorgaan. Dat is niet veel dat er gevraagd wordt van, nou, zo wij het is, het poosje van je overnemen. Het is de grootste zegen geweest, ever, mijn kinderen. En ik denk dat dat niet onderbelicht mag zijn in de podcast. Ik heb een aantal prachtige bonuskinderen erbij gekregen door de jaren heen. Maar toen mijn jongste werd geboren, heeft de consultatiebureauarts gezegd, wat ga je je kinderen leren? En de jongste had wat letterlijk kinderziektes en wat dingetjes waar het niet zo lekker liep met zijn begin van zijn geboorte. En ik keek de dokter aan, ik keek naar mijn kleintje en ik zei, ik ben bang dat hij me alles gaat leren. En een jaar daarna kreeg ik de andere, Sam en Nathan. En mijn leven is veranderd toen zij kwamen in mijn leven. Maar zij zijn de grootste stimulans geweest om door te gaan. Om nooit je kop te laten zakken. En dan kom ik ook weer terug op mijn opvoeding. Mijn moeder zei altijd, zorg dat je nooit afhankelijk wordt van een vent. Zorg dat je je eigen broek om kan houden. Zorg dat je een voorbeeld kan zijn voor je kinderen. Zoals mijn moeder dat ook voor mij was. Mijn vader ook. En vanaf dat moment, ja, wat ik zeg, werd de moeder opnieuw geboren. Maar ik werd ook vader. Dus mijn kinderen hebben afgelopen jaren wel eens tegen mij gezegd, je bent ook de man in huis. En dat heeft mij wel zeer gedaan. Want in het existentiële bestaan van mijn kinderen hebben zij geen vader meer. En zij kunnen wel zich hechten aan een vaderfiguur. Maar ze waren op mij aangewezen. 24/7. Ik kon nooit tegen ze zeggen, hey, weet je wat, zoals ik heb twee partners gehad die exen hadden. Ja, en die exen die zeiden wel eens tegen mij, ja, ik heb even een weekendje voor mezelf nodig. Kunnen ze wat langer blijven? Of ik heb nooit die luxe gehad om te kunnen zeggen, ga jij maar eens even een weekendje naar je vader toe. Of de existentiële vragen van, waar komt mijn huidskleur vandaan? Dat is een prachtige pindatjes, om het maar te zeggen. Ik heb mijn vader altijd hoog gehouden daarin. En altijd heel hard geknokt om hun familie van mijn overleden man, om dat dichtbij te houden. Zodat mijn kinderen niet alleen aan mij de dingen konden vragen, maar ook aan hen over hun vader. Maar dat zie je ook bij de oudste kinderen van mijn overleden man. Die komen ook met existentiële vragen bij mij. Omdat ik hun papa heel goed gekend heb. En wat ik mijn kinderen heb mee willen geven in alles. Ik wilde een voorbeeld voor hun zijn. Namelijk, ik geef niet op. Maar dat heeft ook wel heel veel gekost daarna. Want daar komen we al aan overstap daarna. Dan kom je in een vacuüm. Eigenlijk de eerste jaren deed ik niks anders dan overleven. Er gebeurde zoveel. En de kindjes waren klein, waren gemankeerd door alles wat er gebeurde. En ik wilde er voor ze zijn. En dan stond ik op een kazerne ergens. Maar ik werkte in Eindhoven. Maar ze zaten in Middelburg op school.
Na alle heftigheid wordt het Mariella door Defensie aangeraden om het wat rustiger aan te doen. Haar nu een klein beetje kennend blijft ze gewoon doorwerken natuurlijk, maar de zorg voor haar kindjes maakt dat ze haar taakpakket niet meer volledig kan uitvoeren. Daarbovenop zorgt een verminderde afweer voor infecties, waardoor ze op de havenklap in het ziekenhuis komt. In samenspraak met haar werkgever en de kans die zich aandient om voor het bedrijfsleven en de politie te gaan werken, maakt dat ze in het diepe springt en een zelfstandige praktijk opstart. Ondanks de opspelende onzekerheid en de zoektocht naar vertrouwen.
Nogmaals, kreeg ik alle ruimte.
Dat is toch mooi om terug te zien dat er... Dat ze één niet hebben laten vallen.
Nee, Defensie heeft me nooit laten vallen.
Dat je twee, dat het blijkt door het gesprek met die CEO... dat er dus andere markten voor je weggelegd zijn.
Ja.
Dat het nog raakvlakken heeft met hetgeen wat je gedaan hebt.
Ja.
En dat je door heeft de dood van je man je rijker tussen haakjes gemaakt?
Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Ze zeggen, what doesn't kill you makes you stronger.
Dat het in één keer door je heen gaat wat jij andere mensen aan hebt gedaan, tussen haakjes.
Ja, dus dat is de
depersonalisatie. Dus de voorkant van de deur ken je. Juist. En nu ken je ook de achterkant van de deur.
Ja, en dat is... Ik heb wel eens gezegd, had ik maar niet zoveel van dit soort dingen gedaan, dan was het misschien makkelijker geweest. In die zin, ik was mijn eigen grootste vijand.
Op dat moment, ja. Maar dan daarna, als je dus die nieuwe kans grijpt, / krijgt... Hè?
Ja, die heb ik ook echt gekregen.
Ja. Nou, maar je grijpt hem ook.
Ja, ik grijp hem.
Want jij gaat in gesprek met die kerel. Als je had gevoeld van dat is niks voor mij, of dat wil ik niet.
Ja, dankzij hem staat dit hier.
Want
ja.
Je leefde in onzekerheid of je dit werk nog überhaupt wilde doen.
Ja, dat zei ik ook.
En als er 1200 ongelukken met een heftruck zijn, dan is dat natuurlijk even heftig.
Ja,
als
niet
dat
zijn bedrijf.
Ja, toch?
Ja, nou, dat was het ook. Hè? Want daar hebben 5 gesprekken over plaatsgevonden. En ik was wantrouwig dat ik dacht, ja, wat wil jij van me? Maar ik bleek echt een integer goed mens te zijn. En eigenlijk heb ik aan hem alles te danken. Want hij prikte daar op een gegeven moment doorheen. Dat we na 5 afspraken zijn, maar ik durf niet. En ik weet niet of dat kan. Want ik ben gewoon een loonslaaf. En ik wil gewoon weten wat ik aan het eind van de maand erin en eruit krijg. En ik doe mijn werk met mijn hart en mijn ziel. En het voelt zo raar om daar geld voor te vragen. Het voelt bijna goedkoop. Want het heeft geen waarde. Maar doordat ik daarin heel transparant was en zei, luister, ik moet hier nu een waarde aan plakken aan hetgeen wat ik met hart en ziel altijd gedaan heb. Maar ik weet dat ik dit goed kan als ik op mijn plek zit. En ik zou nooit jouw werk kunnen doen. Want jij zit op die plek, zelfs als die generaal, wat ik nooit zou kunnen. Maar samen kunnen we een team vormen. Want ik ben ervan overtuigd, en dat blijft bij Defensie ook, zijn politie ook, inlichtingendiensten, maar ook bij alle bedrijven. Iedere organisatie heeft een papa en een mama nodig. We hebben geen generaals nodig, we hebben geen CEO's nodig. We hebben een fijnmazige cultuur nodig waar we in ook die strenge, edelgerechtige, rechtvaardige papa hebben. En noem het maar de sergeant-majoor of de... Maar, en ook die mama, zoals ik ben, die op spreekuren waar je tegen kan vertellen.
Maar dan, je geeft het al aan, maar dan is die Martin natuurlijk wel heel integer geweest. Eén, om je in dat ondernemerschap te stimuleren. Maar twee ook, omdat hij de waarde van de toegevoegde waarde van jou zag.
Ja.
Waardoor hij als ondernemer rijker wordt, toch?
Ik brak in tranen uit, hè? Want Daddy zei... Hij zegt, ik heb nog nooit iemand zo stuntelig en zo onhandig zichzelf zien te verkopen. Ik zeg, dat kan ik helemaal niet. Ik zeg, dat voelt zo gek. Ik zeg, jij werkt met miljoenen. En ik zeg, ik heb dyscalculie, dus ik snap er helemaal niks van wat je allemaal doet. Maar ik denk dat ik wel wat kan bieden als het gaat om mensen. En hij vroeg toen aan mij, wat maakt je nou zo onzeker? Want je hebt een carrière al achter de boeg. Niet normaal, zei hij. Ja. En toen zei ik, omdat ik niemand ben. En toen brak ik in tranen uit. En toen dacht ik, oh, Jezus. Ook dat nog. Nou kan ik het helemaal vergeten. En hij keek mij aan. En hij zei, maar wat raakt je nu zo? Hij zegt, want je bent iemand. Je bent een mens. En jij kan mensen helpen. En toen heb ik gezegd, dat kan ik niet meer. Volgens mij ben ik niet meer goed in mijn werk. Hm. En in die periode, mijn allerliefste vriendinnetje, die waar ik het in het begin over had, die is zo waardevol en wijs. En die heeft altijd tegen mij gezegd, Marjan, jij moet gaan leren om je professie en je ervaring te integreren. Die hield ik gescheiden. Want dat was iets waar ik me voor schaamde. Hm. En waarvoor ik vond dat ik mijn onkunde liet zien. Want wie was ik nou? Schaamte was iets waar ik heel goed in was. Dat is eigenlijk een traumarespons, hè, waar ik nu heel vaak mee werk. Dus ik begon mezelf ook te herkennen in het stukje dat ik denk, ja, wat ik tegen mijn cliënten zeg, dat doe ik zelf ook. Me schamen en schuldig voelen dat ik voortdurend tekort schiet.
Even voor de duidelijkheid, schamen voor de dood van je man.
Schamen voor mijzelf, dat ik niet capabel genoeg was, dat ik mezelf niet een goede moeder vond, een goede weduwe vond, een goede vrouw vond. Het maakt niet uit waarover. Dat doet trauma met je. Hmm. En
ondanks dat dat er nooit was geweest, ondanks dat fundament wat je van je ouders hebt meegekregen, trauma maakt dat je dan een van de dingen die dat veroorzaakt is schuld. Dat ja, je schuldig nou, gaat voelen, dat wil je zeggen.
Om terug te gaan naar de kinderjaren. Ik vertelde al dat ik wel een kind was. Ik was een vrolijk en lief kind. En ik fungeerde thuis natuurlijk ook al als een soort clown. Want we hebben nu allemaal over ernstige dingen. Maar ik deed altijd best wel gekke dingen, grappige dingen. Is wel dat waar ik me pas de laatste jaren heel erg in verdiept heb. En ik denk dat we tot de kern komen een beetje. Is dat ik eerst moest integreren dat ik gewoon een professional en een ervaringsdeskundige was. En door die beste Martin is het is begonnen met één cliënt en met vele opdrachtgevers verder. Dus daar komen we straks wel weer op terug. Zij gaven mij weer het vertrouwen in mezelf. Ja, want ik had het vertrouwen niet meer in mezelf.
In haar professie is Mariella vooral aan het luisteren. Nu ze zelf aan de andere kant van de tafel zit, rijgt ze de ene anekdote / voorbeeld / ervaring aan elkaar. Om haar methode, tussen haakjes, zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te zetten, heb ik haar gevraagd om het op te schrijven. Ze is daar voornamelijk geïnspireerd door de Hongaars-Canadese arts en traumadeskundige Gábor Maté. Die tekst ga ik je nu voorlezen. Mariella heeft gaandeweg haar zelfvertrouwen weer hervonden door deze Maté, die haar ogen heeft geopend voor trauma in het algemeen en die van haar in het bijzonder. Maté werd wereldberoemd door zijn unieke, maar ook controversiële visie op trauma's. Traumabehandeling is maatwerk. De vraag wat is er mis met je, is een gangbare bij lichamelijke of psychische klachten. Met mensen is niet iets mis, stelt Maté, maar eerder met de omgeving, de medische sector en niet te vergeten onze samenleving met de toenemende stress en ongelijkheid. De oorzaak van ons lijden ligt volgens Mathé voor een groot deel in traumatische ervaringen. Voor hem is het glashelder. Er zit een constante in de verhalen van mensen. Als voorbeeld, bij een verslaving moet de vraag zijn, wat is de pijn die je wil verdoven? De sleutel tot heling en herstel is dan ook die pijn te leren toelaten en verwerken. Marjelle's ervaring met getraumatiseerde mensen is dat zij hun onderbuikgevoel negeren, zichzelf niet serieus nemen en daardoor meer afstand tot anderen en de rest van de wereld nemen. Ze zijn op hun hoede bang weer gekwetst te worden. De buitenwereld wordt als negatief en onveilig ervaren. Ze zijn geneigd te denken dat een ander het slecht met ze voor heeft. Die defensieve houding creëert afstand. Een vicieuze cirkel. Bij trauma denken we snel aan ingrijpende gebeurtenissen zoals oorlog of misbruik. Maar wonden ontstaan ook al wanneer er als kind niet aan je behoefte is voldaan. Je kunt beschadigd raken door slechte dingen die je zijn overkomen, maar ook doordat de dingen die je nodig had ontbraken, zoals geborgenheid, veiligheid of simpelweg aandacht. Als er om wat voor reden dan ook weinig ruimte was voor je behoefte, en dan vooral de behoefte aan verbondenheid, kan dat funest zijn voor je ontwikkeling. En niet omdat je ouders slechte mensen zijn, die niet van je houden, maar omdat ook zij te veel stress hadden of onvoldoende steun. Normale menselijke reacties op abnormale situaties.
En ik heb een mevrouw en die mevrouw is binnen 1,5 jaar tijd haar zoon, haar man en haar broer verloren. Binnen 1,5 jaar tijd. En dat is een verzorgende. En die komt dan bij de bedrijfsarts. En die moet dan het protocol wetpoortwachten bewandelen. Nou ja, ja, maar ik ben nu 6 weken ziek thuis. En die vrouw die kan niet meer, hè? Die is gewoon op. Maar ze staat wel iedere dag op om haar tanden te poetsen. Om haar haren te doen. Ze komt naar mij. Ze ontvangt haar kleinkindjes. En dan wordt er natuurlijk door de dokter gezegd. Wilt u niet te veel roken, niet te veel drinken? En dan zegt ze tegen mij. Ja, maar als ik dat ook al niet meer kan. En zeg ik, lieverd, waarvoor sta je op? Voor mijn kleinkinderen. En ik moet doorgaan. Ik zeg, drink jij je wijntje s'avonds maar om, meisje. En ze zegt tegen mij, Mijal, je bent de eerste die tegen me zegt, die niet zegt wat ik niet moet doen of wel moet doen. En daar gaat het om. Ieder zijn rouwproces, of dat nou ziekte is, mentale ziekte, PTSS of burn-out, wat ze allemaal van naam geven. Ik krijg er zoveel mensen met. Ik heb borderline, ik heb dit. Flikker op. Dat zijn mensen die soms al 20 jaar werken. En nou heb je in één keer last van je borderline, zeg ik dan. Er komen hier psychiaters, er komen hier verpleegkundigen. Dan komt hier van alles. We zijn allemaal mens. En mensen die gewoon keihard werken. En even terug te komen op één in het bijzonder. We hebben het even over de groene wereld gehad. Ik wil toch even de vrouwen er nog even buiten uitlichten. Voor Commando en Family voor deze, maar ook voor de vrouwen van actieve kerels. Het is niet dat wij het doen, wij als hulpverleners of een dienstverlenend vak. Het is vaak die vrouw die aan de bel trekt. En die vent is iedere keer op missie of iedere keer weg. En zij moet die kinderen opvoeden. Zij moet die kinderen naar school brengen. Zij moet met die kinderen. Zij moet voor zichzelf naar het ziekenhuis of wat dan ook. Zij moet het doen. De boel draaiende houden of verbouwingen, noem het allemaal maar op. Ze regelt het wel. Het zijn enorm sterke vrouwen. En alles draait om onze helden. Maar die vrouwen worden zo vaak vergeten. En ik heb altijd het geluk gehad dat ik ook relatiebegeleiding mocht doen, dus bij Defensie. Dus ik spreek echt over in de gezinnen zitten, niet alleen met rouw of verlies. Maar ook gewoon aan die kerel die bij me komt, dat ik zeg, neem je vrouw verdomme mee. Nou, dat hoeft niet. Nou ja, neem ze mee. En 9 van de 10 keer, als je naar zo'n vrouw luistert, wat die voor zo'n kerel doet achter de schermen. En er zitten er gelukkig een aantal tussen. Ik zal nooit namen roepen, maar dat er een aantal, die zijn nog steeds bij elkaar. En als ik maar dat kleine beetje ertoe bijgedragen heb, dan daar ben ik het meest trots op. En de afgelopen jaren weet ik dat er een aantal mensen nog steeds bij elkaar zijn. Dat ik getuige heb mogen zijn met hun gezinnetjes, ondanks de drama's, dat ze voor elkaar kiezen. Dat je ziet dat mensen verantwoordelijkheid nemen. En het is zo makkelijk om een organisatie de schuld te geven van je shit. Door Defensie, door de politie ben ik zo geworden. Of door mijn organisatie. Of mijn leidinggevende. Ik ben de eerste die zegt, hey, maar jij bent er ook. En wat zegt dit van jou? En mediation houdt in dat je probeert. Als die mensen tegen mij zeggen, maar Jella, je hebt me zo goed geholpen. Dan zeg ik, nee, jouw baas heeft jou geholpen. Want die huurt mij in. Ga naar je baas toe. Die helpt jou. Die vindt het jou waard.
Uit welke beroepsgroep dan ook. Welk geslacht dan ook. Je behandelt iedereen of je probeert iedereen op dezelfde manier te behandelen.
Ja, en ik behandel geen ziektebeelden. Daar is de psychiater voor. Ik zet je in je kracht. Ja. In je mogelijkheden.
En dat vond ik wel mooi, hè? Omdat ik dat vanuit jou voel. Hè? Onmogelijkheden mogelijk maakt.
Ik geloof dat ik heb nog nooit iemand laten vallen. Hoe diep iemand ook zit. En dat is iets. Ik geloof gewoon heilig in het kunnen van de mens. Dus ik zie iets in jou wat die ander niet meer ziet in zichzelf. En dat is zo pijnlijk om dat te zien. En dat is het menselijke aspect. Je kan het nogmaals vertherapeutiseren door het in een DSM-5-model te plakken, door te zeggen, nou, je hebt ADHD, of je hebt borderline, of je bent autistisch, of je zit in de cluster B. Echt, ik word daar helemaal moe van. Of je kijkt van, wie is die mens, wat je eigenlijk nu bij mij doet? Waar kom je vandaan? En wat maakt het waardoor je zo over jezelf bent gaan denken? En ik probeer het altijd heel simpel hier te zeggen. De moeilijkste taak, de moeilijkste opdracht die je van mij krijgt is beste vriendjes worden met jezelf. Hmm. En jezelf in alle mildheid durven toe te spreken. En dat is zo vreselijk moeilijk. Omdat we ons, als wij in de spiegel kijken, dan denken we, jeetje, dikke peens, de stomme haar, of wat ben ik stom, of iemand doet iets waardoor je echt helemaal niet fijn voelt over jezelf. En zoals je bij een kind doet, dat je zegt, ik ben jouw bescherming, kom hier, moet je dat leren om dat bij jezelf te doen. Je safe voelen, je veilig voelen bij jezelf, dat is het grootste cadeau wat ik probeer hier in de praktijk te geven. Heling is van binnenuit en dat is niet fraai. Dat is zwart, dat is kwetsbaar, dat is heftig. En misschien is dat het wel de zegen dat ik dit allemaal mag meemaken en mag zien. Dat iemand dat durft te laten zien.